Thank you. Thank you. Goedemorgen allemaal, broeders, zusters, kinderen, kleinkinderen van onze broeder, ja, die overleden is, Gerrit Fikse. We hadden net een gebed vooraf, toen het condoleren afgelopen was. En toen hebben we, u bent hier allemaal aanwezig, maar we hebben ook God uitgenodigd, dat die ook deze morgen in ons midden zal zijn. Want zonder hem, wie zijn we? Hij wil ons ook zegenen. Zoals die Gerrit ook in zijn hele leven gezegend heeft. En ik vind ze mooi, ook op de liturgie. Niets kan mij scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Een tekst uit Romeinen 8. Een paar weken terug bezocht ik hem nog. En toen zeg ik ook, Gerrit, wat zullen we samen nog lezen? En dan gaf hij ook altijd zelf aan, lees dat maar. En dat was ook heel recent in het hele wereld gebeuren. En dan zei hij ook wel eens, zorg dat iedereen dat weet. En zo hebben we hem ook mogen kennen, zo mogen we hem nastaren. Ik wil nog graag één mededeling vooraf doen, voor de mensen die meeluisteren thuis. Het is ook via livestream mee te zien, www.luchteretimergo.com. Zo zijn we ook met elkaar verbonden, ook als gemeente, maar ook op deze dag. Zullen we deze dag ook beginnen eerst met gebed, een dankgebed. Vader in de hemel, we danken u dat we u onze vader mogen noemen. We hebben het net ook bij de kinderen aangehaald en de kleinkinderen. Ze zijn uw wees, maar ze mogen weten, ze hebben een vader in de hemel die voor hen bidt, die voor hen pleit. En dat uw oog ook op hen gericht is, ook op deze dag. Heer Gerrit is zijn vrouw Gree snel achterna gegaan. Maar ze mochten zich allebei verlasten door het kostbare bloed van de Heer Jezus weten. Daar zijn we u heel dankbaar voor. En daarom willen we ook vragen dat die boodschap deze morgen ook mag klinken. Zodat iedereen dit kan horen en het door gezegend zal worden. En ook als de mensen zijn die u nog niet persoonlijk kennen. Dat ze ook deze morgen een keuze mogen maken om hun hart te geven aan uw Zoon, de Heer Jezus. Heer. We strekken ons uit naar u en we willen het ook verwachten, deze dag. We leggen het in uw hand. Niet omdat we er iets van verdienen, maar het is alles genade. Dank u daarvoor. Amen. Ik wil u graag de kaart voorlezen. Verbonden met zijn Heer en Heiland is uit ons midden heen gegaan onze lieve vader, schoonvader, opa, in de leeftijd van 95 jaar. Gerrit Fikse, geboren 5 december 1925, overleden op het Harde 24 november 2021. Sinds 11 juli 2019 weduwnaar van Greef Fikse Bijenhof. Wij bedanken het verzorgend personeel van Mariposa voor hun liefdevolle zorg. David en Ellen, Jeffrey, Damien, Janneke en Dennis, Inti, Kio, Taya, Faya, Gideon en Shanna, Tim, Leon, Milou, Febe en Jacob, Levi en Kelila en Filin. Ik hoop dat ik de namen allemaal goed uitgesproken heb. Maar ja, dan kan ik het woord gelijk aan Janneke geven. Janneke die zal iets vertellen, herinnering aan haar vader.
Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie er allemaal zijn. Echt verbazingwekkend hoeveel mensen er eigenlijk nog zijn. We zeiden vanmorgen nog van nou, ik ben wel benieuwd hoeveel mensen er komen. En hebben we wel broodjes genoeg? Maar echt fantastisch hoe jullie toch hier zijn. En ook voor mensen thuis. Ik hoop dat er veel mensen meekijken en mooi dat dat ook kan. Lieve pa, daar ga je dan. Bijna 96 jaar. Al bij de ziekte van Ma in 2019 was ook hij, net zoals Ma, bezig met hoe jouw afscheid hier op aarde zou moeten zijn. In een groen schriftje schreef je op hoe dankbaar, of hoe de dankdienst zou moeten zijn. Wie er uitgenodigd moest worden, wat er op de grafsteen moest komen te staan. Wie de dienst moest leiden en wie er moest spreken, de liederen enzovoort. Wij als kinderen dachten toen nog, het zou toch niet gebeuren, hè? dat ze allebei bijna tegelijk gaan. Het leek bijna of je haast jaloers was op Ma. Alsof jij ook al graag naar de Heer wilde. Maar gelukkig bleef je nog veel meer dan 2 jaar bij ons, na het overlijden van Ma. Om eerlijk te zijn had ik dit toen nooit gedacht. Maar toen je eenmaal weer een beetje plezier in het leven kreeg na het overlijden van Ma, dacht ik zelfs, je kon nog wel eens 100 gaan worden. Zo jammer. Zo'n gemis. Maar ook zo dankbaar voor de mooie tijd. Hoe het begon. Misschien hebben jullie het al wel mooi genoten van de mooie foto's. En dan zag je ook pa met Ome Heimen als tweeling. Samen werden ze geboren op 5 december 1925 op de boerderij Zwaluwenburg. Ze waren nummertje 7 en nummertje 8 van het uit 11 kinderen bestaande gezin. 7 jongens en 4 meiden. Helaas is nu alleen tante Aaltje nog over van alle kinderen. Op 8-jarige leeftijd verhuist pa naar de Vrijheid in Elburg en gaat daar naar de MULO. Zelfs in oorlogstijd in 1945 haalde hij nog diploma's, zo ook zijn boekhoudsdiploma. In 1946 werd pa opgeroepen voor militaire dienst. Hij kreeg een strenge opleiding waarbij hij zich soms meer hond voelde dan mens, schrijft hij ergens. En het jaar daarop ging hij aan boord van het MS Kota Baru. Zo heette het troepentransportschip. Ook op naar voormalig Nederlands-Indië. Een lange bootreis van meer dan een maand. Pa werd ingedeeld bij het verbindingspeloton en ontmoette daar ook Jaap de Vries, die zijn hele leven een vriend van pa bleef. Op de begrafenis van Jaap vertelde pa over herinneringen die ze samen hadden in die tijd. Ik vind het wel leuk om daar een heel klein stukje uit voor te lezen. Jaap die hield wel van uitgaan, dan moest hij er piekfijn uitzien. Meestal nam hij het initiatief om iets te doen of te ondernemen en vroeg hij aan mij om mee te gaan. We gingen ook samen naar de film in de stad. Ik voelde me de eerste keer wel wat schuldig in de bioscoopzaal, want mijn vader had ons thuis verboden om naar de film, kroeg of danszaal te gaan. Jaap nam mij desondanks mee naar de dansvloer waar ik zat zonder mee te doen. Jaap die danste er lustig op los. De broekspijpen van het uitgaanstenue waren volgens Jaap te nauw. Hij ging naar de kleermaker om die te laten verbreden. Dit alleen aan de onderkant. Ik vond het wel leuk staan en liet het ook maken. 3 tropenjaren heeft pa daar verbleven. Ik heb nog steeds heel veel brieven van deze tijd. Deze heeft pa keurig bewaard in blikken en in plastic zakken op zolder. Zowel geschreven door pa zijn vader en moeder, als brieven van zijn zusjes en brieven van vrienden. Laatst heb ik nog een aantal brieven aan pa voorgelezen. Hij vond het fijn om te luisteren. Dan hoefde hij zelf niet te praten. Want dit ging op het laatst namelijk best moeizaam en kostte hem heel veel energie. In 1997 is pa nog eens terug geweest in Indonesië, in Surabaya, op vakantie met ma, met z'n tweetjes. Zo heeft ma ook een beetje een beeld kunnen vormen van zijn verblijf daar. Elk jaar was er overigens een reunie in Wezep, waar pa heen ging. En daar werden de 25 gesneuvelde mannen van het bataljon herdacht. Hij noemde het ook wel onze sobats, de makkers. Pa hoorde bij de laatste van het kleine clubje Indiëgangers die nog over waren. Elk jaar werd het groepje kleiner. En na zijn diensttijd ging pa op kantoor werken bij de zuivelfabriek. En later was hij administrateur van de kruidencoöperatie in Oosterdorp, tot aan zijn pensioen. Met 62 jaar ging hij met pensioen. Ja, en toen ontmoette hij ma. Hij heeft nooit geen vriendin gehad, nooit eerder een vrouw gehad, tot 1971. Pa ontmoette ma bij de gebedsavonden in Oldebroek op boerderij De Zwaan op Mulligen. Pa omschrijft het als volgt in zijn groene schriftje. Ik bracht haar weer naar huis in mijn auto naar Nunspeet. Ik vond het heel moeilijk om mijn gevoelens jegens haar persoon te uiten. En schuin schrijft hij daarbij, mijn moeder was namelijk ook erg gesloten. En op een avond vatte ik moed om te zeggen, ik hou van jou. En zij antwoordde, geef me tijd om daarop te reageren. En zo is het aangeraakt.
En zie het gevolg, pa trouwde op zijn 47ste jaar met onze 17 jaar jongere ma. En hij kreeg 4 kinderen, David, ik, Gideon en Febe. En toen Febe werd geboren was hij eigenlijk al 58. En ik zei altijd, mijn vader is precies 50 jaar ouder dan mij. Hij van 1925 en ik van 1975. En ma zei wel eens... en ma zei wel eens, toen pa 17 jaar was, moest ik nog geboren worden. En hij kreeg er ook nog eens 11 kleinkinderen bij. Nou, je zit dus allemaal nu in de leeftijd van 5 tot 17 jaar. En als ik aan pa denk, heb ik gewoon wat bijzondere dingen. Dan is het een man die zich 100% inzette om het evangelie te verkondigen. En iedereen wilde vertellen over de liefde van God. Hij zette zich altijd in om andere mensen te helpen die het moeilijk hadden. Mensen bleven soms zelfs dagen of weken bij ons slapen. Ik denk ook aan een vader die heel veel in de tuin werkte. Dus hij had ook altijd lekkere verse groenten op tafel. Hij liet ons zien wat liefde voor dieren was. We hadden schapen, geitjes, kippen, konijnen, honden, een kat en een paard. En 's morgens, het is ook leuk iets, ik denk dan ook aan de man die 's morgens zijn benen naar voren en achteren gooide bij Nederland in Beweging op televisie. Heel ijverig deed hij mee en soms vulde hij zelfs plastic flessen met water voor de gewichtjes. En hij vond het ook heerlijk om alleen te zijn als het te druk werd. Hij kon bijvoorbeeld gerust ma alleen laten met visite en dan ging hij in de tuin aan het werk of hij trok zich terug in de caravan met een boek of met de Bijbel. En hij was ook een man die vroeg uit zijn bed kon gaan om soms met zijn verrekijker op pad te gaan, vogels spotten en dan met name de nachtegaal. En nog ver in de 80 klom hij zelfs in de eikenboom om een eksternest uit de boom te halen, zodat de eksters de kuikentjes niet opaten die om het huis liepen. Hij bracht jonge vogeltjes groot met een pincet. Zelfs onlangs nog in 2019 was een mereltje uit het nest gevallen. Had David het vogeltje aan mijn vader gegeven en die heeft hij nog zitten voeren met een pincet. Hij was super precies altijd in zijn administratie. We hebben zoveel agenda's in huis gevonden, vol, elke dag vol geschreven met allemaal feitelijkheden van hoe de dag was verlopen en hoe het weer was die dag. Tja, makkelijk had pa het niet altijd. Een druk gezin met 4 jonge kinderen en toen die tienerleeftijd kwam, met name bij mij, was af en toe het hek van de dam. Maar de andere kant was ook echt dat pa er jong bij bleef. Fysiek was hij altijd fit, zelfs fitter dan ma. En ook heel langzaam werd hij toch in mijn ogen iets ruimdenkender. Het is wel heel erg jammer dat hij is gevallen toen hij ongeveer 90 was. Sinds die tijd werd hij langzaam steeds meer hulpbehoevend. Maar ook met rollator redde hij zich in het begin nog prima. Later heeft ook ma hem nog verzorgd, totdat ze zelf ziek werd in januari 2019. En weet je wat ik zo bijzonder vind? Onze ma was altijd de grote verbinder. Pa zat vaak mee te luisteren en trad wat minder op de voorgrond en deed vaak zo zijn eigen ding. Het mooie van de laatste 2 jaar is dat we, wanneer we bij pa op bezoek kwamen in Mariposa, in het verzorgingshuis, pa juist wel op de voorgrond stond. We kwamen speciaal voor hem en hij was er dan voor ons. Pa kon niet weglopen naar zijn caravan en zijn tuin en ook niemand anders die het woord voor hem deed. Na een fase van accepteren en loslaten ging pa ook in Mariposa weer leven. Hij genoot van ons en van de kleinkinderen. Hij had meer rust. Wel kon hij heel goed aanwijzingen geven vanuit de rolstoel. Doe dit maar even en doe dat maar even, plantjes water geven. Dat weten ze in Mariposa ook heel goed trouwens. Maar we kenden pa goed genoeg om hier goed mee om te gaan. Ook de meiden in Mariposa leerden pa gelukkig steeds beter kennen en velen kregen een hele leuke band met hem. Pa kon je dan ook veel wijze lessen nog meegeven en mooi vertellen. Zo heeft mijn zoon veel van opa geleerd toen hij zijn eigen moestuin aanlegde. Er ontstond zo'n leuke band tussen die twee door de gedeelde interesse. We haalden pa op of hij kwam zelf met de taxi, ook naar Doornspijk, naar het oude huis nog. We gingen wandelen in de bossen, familiedag laatst bij de Dr. Vogeltuinen. Hij was erbij. Zo knap ook hoe hij dingen los ging laten en dan met name het huis. Het was goed. Zelfs na de sloop van het huis, dit jaar in september, is hij nog wezen kijken. Grote interesse had hij naar de nieuwbouwplannen. Zo leuk. Hij had het vaak over linquenda. En linquenda betekent eens moeten we op deze aarde, eens moeten we deze aarde verlaten, ons huis. David had bijna wekelijks kibbeling met hem. Ik nam vaak een nassieschijf voor hem mee. Ook Gideon en Febe kwamen er wekelijks. Ieder zo onze eigen dag en onze hulp die we hem gaven. Hulp bij de financiën, boodschappen doen enzovoort. Vaak namen we ook een van onze kleinkids mee. En heel erg belangrijk trouwens om ook even Karin Kesselaar te noemen. En te bedanken. Zij heeft heel vaak pa opgezocht en verzorgde zijn handen en voeten. Daar was hij heel erg blij mee. Zo lief. Ik kijk terug naar pa die steeds meer zijn gevoel uit durfde te spreken. Zachter, warmer werd. En veel aan het reflecteren was op zijn leven met ons en met ma. Hij genoot van de rust, van ons en van de knuffels van de kleinkids. Afgelopen 12 november, heel kort geleden dus, kreeg pa rugklachten en werd getest op corona. 13 november kreeg ik de uitslag. Positief. Ik was van slag. Pa leek het eerst wel goed te handelen. Even dachten we zelfs nog dat hij de bocht nog kon maken. En hij wilde het eigenlijk zelf ook nog wel. Maar hij raakte toch verzwakt. 24 november, heel vroeg in de ochtend, overleed hij. Heel rustig en vredig in ons bijzijn. Pa, het was zo kostbaar. Ook die laatste jaren met jou had ik voor geen goud willen missen. Van mij had je 100 moeten worden, maar het is goed zo. Bedankt, pa, voor alles dat je zo lang bij ons bent gebleven. En ons zoveel hebt gegeven en geleerd. Doe je de groetjes aan ma? Kijken jullie dan samen ook nog even naar beneden als ons nieuwe huis klaar is in Doornspijk? Heel veel liefs van mij.
Nou, die tranen hebben we sowieso van ma, hè? Die tranen die rijkelijk vloeien. Lieve papa, hoe vaak heb ik wel gedacht dat ik een beetje pech had met zo'n oude vader. Je was 57 jaar, 58, toen ik geboren werd. Meestal een leeftijd waarop je gemakkelijk al een paar kleinkinderen zou kunnen hebben. Altijd in mijn achterhoofd gehouden dat jij misschien nooit meer zou zien dat ik kinderen zou krijgen of dat ik zou trouwen. Maar niets is minder waar. Je hebt alles tot in de details meebeleefd. Wat een zegen. Als kind weet ik niet anders dan dat papa altijd thuis was en niet meer werkte. Dat kwam omdat papa met vervroegd pensioen was gegaan. De FUT heette dat, geloof ik. Ondanks dat zou je denken dat je dan alle tijd van de wereld zou hebben. Maar papa bracht vele uren door in de tuin. Altijd druk. Of zoals ik me kan herinneren, ging hij nog wel eens heel vroeg op, inderdaad, voor dag en dauw, om vogeltjes te spotten in het bos, zoals Janneke ook zei. Het kan daarom ook niet anders dat ik van jou, papa, de liefde voor dieren heb doorgekregen. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor, jou dankbaar voor. Zoals ik ben opgegroeid met geitjes, de kat Poekie, honden, Noortje en Laska en vele nestjes met jonge hondjes, schapen, lammetjes zien geboren worden. Wat wil een kind nou eigenlijk nog meer dan dat, toch? Op een boerderij groot worden. En uiteindelijk zelfs ons eigen paard Jasper. En elk jaar hadden we wel kuikentjes. En wat me daar nog het meest van bij is gebleven, jouw speciale liefde voor als er iets was met het dier. Jij bood dan je liefdevolle zorg om het dier weer te herstellen en was niet beroerd om diep in de buidel te tasten voor het herstel van het kipje of van Jasper het paard. Zo hebben we enorme weg af moeten leggen toen het paard Jasper zijn hele been had opengehaald in het prikkeldraad. Eigenlijk was die opgegeven, maar jij hebt ontzettend veel geld betaald en alles aan de kant gezet om ervoor te zorgen dat we nog jarenlang van het paard mochten genieten. Pa bleef bij alles het liefst zo dicht mogelijk bij de natuur. We aten vaak brandnetelstamppot, kruiden uit de tuin en als we ziek waren, kregen we druppels van dokter Vogel of een zalfje tegen wat dan ook maar. Want het boek van dokter Vogel, die stond hoog in het aanzien als het ging om beter worden. En natuurlijk wat papa daarbij altijd deed, dat hij voor me bad als ik ziek was. Dat kan ik me ook goed herinneren. Dat hij zijn handen op me legde en bad dat ik snel beter zou worden. Geen troep in je lijf, maar gebruik maken van de krachten uit de natuur. Gods schepping. Tot het laatste toe nam papa het liefst geen medicatie. En dat was ook eigenlijk niet nodig. Wel had hij natuurlijke middeltjes voor een goede blaasfunctie, pilletjes voor een goed geheugen en een enorme lading aan gezonde voeding. Zoals elke morgen gedroogde pruimen, zelfs nog de dag voordat hij overleed. Hè? Lijnzaad, brinta, kiwis, visjes op dinsdag van David, rode bloedwijn van Zonnatura en ga zo maar door. Alles zet hij in om gezond te blijven. Misschien dat je daarom ook eerst nog zo wilde vechten voor de corona. Wat ik mij kan herinneren is dat papa altijd met me meeging naar de hondenclub op zaterdag, toen ik zelf kind was. Dan ging ik trainen met mijn hond en pa zette zijn lectuurtas in het kantinegebouw met een bakje koffie en dan kon hij zijn lectuur bijwerken. Want hij had altijd wat te lezen en was eigenlijk nooit klaar. Hij was nooit bij voor zijn gevoel. Het onderhouden van de boerderij en alles eromheen was een enorme dagtaak en het was ook nooit af. En ook het 8 uur nieuws sloeg hij nooit over. Dan moesten we allemaal muisstil zijn. En als we dan toch iets zeiden, zei hij, stil is, stil is, weet je dat? Ondanks dat nam pa gelukkig wel de tijd om tussendoor, als de koeienbel ging, die mama ging klingelen door uit het huis, dan nam hij toch de tijd om even een kopje koffie te drinken. En even verplicht pauze te nemen. Waar pa echt geen dag in oversloeg, was, zoals hij dat zelf noemde, en jullie misschien wel kennen, stille tijd houden. Dan zonderde hij zich af, later zelfs in zijn eigen privé-caravan, en ging hij soms zelfs een paar uur rusten en lezen en tot zichzelf komen. Pa was altijd eigenlijk een heel zelfstandig iemand. En ook niet gek als je tot je 47ste vrijgezel bent geweest. Een paar weken geleden had ik er nog met papa over hoe hij terugkijkt, keek naar zijn huwelijk met mama. Hij gaf toen aan dat hij eigenlijk vond dat hij mama tekort had gedaan. Dat hij erachter was gekomen dat hij mama wel wat meer aandacht had willen geven. En ook ons als kinderen. Dat hij heel druk was geweest altijd met de tuin en de kerk. Want daar lag zijn prioriteit. Maar nu achteraf besefte hij wel dat hij soms daarin tekort geschoten had. Pa vertelde mij ook de verhalen dat hij het wel wilde geven. Hij wilde ons wel heel veel liefde geven, maar het zelf ook eigenlijk best moeilijk vond om dat weer door te geven. Omdat hij dat zelf ook nooit zo van had ervaren. En toch hoe mooi het is als dat pa dit zeg maar tegen mij vertelde, kan ik hem daarin ook echt wel vergeven daarvoor. En ik heb hem dat nooit kwalijk genomen. Juist in de laatste jaren, zoals Janneke ook zei, hebben we heel veel mooie tijd met hem gehad. Zondagmiddagen, die ik dan bij hem kwam, als pa in Mariposa zat. En elke keer als ik dan weer in de auto zat naar huis, moest ik vaak een paar traantjes laten. Zo van, ja, dit is misschien wel de laatste keer dat ik je heb gezien. Ja, en gelukkig waren dat heel veel keren dat ik dat had. Ik nam ook vaak de kids mee van, ja, je weet maar nooit hoe lang opa nog leeft. Ga maar gewoon mee, want ja, misschien is hij de volgende keer wel niet meer. En daar genoot hij zo ontzettend van. En dan wandelden we in de rolstoel, gingen we eventjes bij iemand op bezoek in het harde, aten lekkere gebakje en genoten van elkaar. Het heeft echt zo moeten zijn dat papa nog 2 jaartjes heeft geleefd na ma. Papa heeft veel tijd gehad om na te denken over het leven wat hij heeft geleefd. En hij genoot enorm van alle kleinkinderen. En kon eigenlijk niks anders dan verplicht luisteren en genieten van het drukke leven wat hij altijd heeft geleefd. Een keer, een maand geleden, kwam ik op zondagmiddag bij hem. We kletsten wat en altijd pa vol belangstelling vragen naar iedereen. Zelfs naar mijn vriendinnen. Hij wist nog de namen van iedereen. En vroeg wel eens van hoe gaat het met die en hoe gaat het met die? Uitzonderlijk geheugen. Misschien toch dokter Vogel? Toen ik wegging, gaf ik hem een knuffel. En het viel mij deze keer op hoe extra hij mij vastpakte en daarna me langs mijn wang streek. En hij zei: Febe, je bent mijn dochter. En dan keek hij me extra lang even aan. En dat was voor mij zo'n gouden moment. Dat was een soort van erkenning en liefde die ik voelde. Een vader, zoals een vader dat eigenlijk alleen maar kan geven aan zijn kind. Die erkenning van je bent mijn dochter vond ik gewoon zo mooi. Bedankt voor alles hoor. En de groeten aan Levi en Kalila en Verlien. Dat zei hij dan aan het eind. En dan noemde hij het hele rijtje op. En dan zei ik nog, en ook aan Laska de hond. En de groeten aan de konijnen en de vissen. En dan liep ik weg bij de deur met de woorden, I love you. En dan zei hij, I love you too. En ja, dan zijn we ineens van het ene op het andere moment zonder ouders. Wij allemaal. Gek is dat. En zo onwerkelijk. Ik besef me eigenlijk nog niet goed wat dat betekent. Maar weet je wat ik me wel heel erg goed besef? Dat ik een gigantische erfenis heb ontvangen van mijn beide ouders, van papa en mama. Die ik mee mag geven, de toekomst in. Mee mag nemen. Papa, ik mag tegen jou zeggen, bedankt voor wat je van mij hebt gedaan en gegeven. Bewust en onbewust. Ik zal nog veel gaan ontdekken wat jij door de dood in mij achterlaat. Het gekke is altijd dat als je liefsten zijn overleden, dat je dan pas beseft ja, hoeveel iemand voor je betekende. Eén ding weet ik zeker, God bestaat. De manier waarop jij zo vol vertrouwen naar boven bent gegaan, is voor mij het bewijs dat God bestaat. En jij bent voor mij het mooiste voorbeeld, papa, van hoe dicht je bij God kan zijn. En een relatie met God kan hebben. Geen religie, maar een relatie met God. Een rotsvast vertrouwen in een God. In God. Dat zelfs toen je adem verstokte, de laatste dag voordat je stierf, dat je geen kracht meer had om te praten, toen kwam die trillende duim van tevredenheid boven de lakens uit. En een wijsvinger naar boven wijzend naar dat het goed is. En dat jij naar God gaat. Geen enkele, geen sprankeltje van onzekerheid of angst, maar tevredenheid om naar de overkant te gaan. Naar het land van volle blijdschap. Ik ga je zien, papa. En ik weet zeker dat ik je zal herkennen. Wat jij mij hebt gegeven, mag ik weer doorgeven aan mijn generatie. En dat zal ik doen met heel veel trots. Dankjewel, pap.
Vervolgens gaan we zingen een lied, De Heere is mijn herder. Het zal wel op de muur komen en het staat ook op de liturgie. En John Kramer het woord en die zal de meditatie aan ons doorgeven. Thank you.
Ja, goedemorgen. Wij willen een moment nemen om samen na te denken over het leven van Gerrit, over jullie vader, jullie opa, vriend, broeder. En ik hoorde al uit de verhalen jullie vader was van de details, ook bij dit stukje, want er stond duidelijk 10 minuten achter dit stukje geschreven door jullie vader. En of dat nou is om het verhaal wat langer te maken of wat in te korten, dat weet ik niet. Maar we gaan samen nadenken en er staat zo mooi op de rouwkaart naar het land van volle blijdschap. En ik denk ook uit de verhalen te horen, ik zeg niks te veel, dat Gerrit een bijzondere man was. Een bijzondere vader, een bijzondere opa, met een bijzondere missie en een bijzonder geloof. En het is niet zo dat ik jullie vader, jullie opa goed heb gekend. Mijn vader wel. Zij waren zeker in de jaren 60, 70 dikke vrienden. En ze hebben veel meegemaakt. En in die hoedanigheid heb ik hem ook opgezocht de laatste jaren om de verhalen van vroeger te horen. En zo mocht ik Gerrit een aantal malen bezoeken. Eerst in Doornspijk, op dat mooie plekje met Gree er nog bij. En op dat mooie plekje waar mijn vader nog een groot aandeel in had gehad. Mooie verhalen hoe zij daar terecht zijn gekomen. En toen ik daar was, ik heb er later ook nog om gelachen. Jullie moeder was toen de tweede keer al ziek. En er werd mij van tevoren gezegd, nou, moeder is moe en wel ziek. Dus zij heeft weinig energie. En ik was net een uur met je vader aan het praten. En je moeder kwam binnen, oh hallo, een dikke knuffel. En zij nam het gesprek over en wij hebben nog een uur, keken twee mannen naar jullie moeder. En die nam het verhaal over en zo mocht ik daar aanwezig zijn. En het was prachtig. En later mocht ik ook een aantal keer naar Mariposa gaan, toen Gerrit Gree al moest missen. En ik vond het mooi en bijzonder om de verhalen te horen. Uit eerste hand. En een van die keren, toen wij ook over het naderende einde spraken, toen zei ook Gerrit, we gaan naar het land van volle blijdschap. En dat zei hij met volle kracht. Hij was ervan overtuigd. Nou, een paar jaar geleden zijn wij met ons gezin een aantal keren naar Italië op vakantie geweest. En dat was zo fijn, het land en de omgeving, het weer, de mensen, het eten. We hebben het er nog steeds over. We zijn er vol van. Daar zijn wij geweest. Maar jullie vader was vol van een land waar hij nog nooit was geweest. Een heel ander land. Een land wat hij nog nooit had bezocht. En hij bedoelde daar natuurlijk de hemel mee, met dat land. En dat had hij uit Johannes de Heer 122, zei hij erbij. Maar hoe kwam hij daarbij? Dat kwam omdat hij God diep in zijn hart kende. Hij geloofde in God. En niet zomaar geloven. Hij had ooit tegenover God zijn zonde beleden. En hij had de Heer Jezus Christus als zijn Heer aangenomen. Waardoor hij wist dat hij ooit naar de hemel zou gaan. Hij wist niet wanneer, maar dat hij zou gaan, dat wist hij wel. Want hij was van binnen aangeraakt. En door die aanraking was hij echt veranderd. En diep in zijn hart was hij vervuld geraakt, zei hij, door de Heilige Geest. Eerst in 1952, toen hij 27 was, hij was nog niet heel oud. En op dat moment werd hij ook gedoopt. Toen al. En later, dat heb ik weer van mijn vader gehoord, is hij een keer met een groep naar de buitensociëteit in Zwolle gegaan. Hij en zijn broer was ook mee en mijn vader Jan Kramer was ook mee. En toen is er voor hem gebeden en vanaf dat moment sprak hij in tongen. Dat was een hele nieuwe belevenis. Hij en nog niet. En mijn vader ook nog niet. Maar Gerrit wel. En meer werd hij gevuld met de verlangen om bij God te zijn. Hij genoot ervan, zei hij ook, om bezig te zijn, en dat hoorde hij ook van de kinderen, met de dingen van de Heer. het contact met God, maar ook met de schepping. Hij genoot daar intens van. En al was hij persoonlijk niet zo'n prater over zijn eigen dingen, als het even over de Heer ging, dan kon hij niet meer stoppen. En zo kwam het ook, hè, dat hij aan de ene kant de stilte zocht. Hij had het over de Doornspijkse bossen, de dwingeloze hei waar hij vaak en graag kwam, en ook de bossen daar. En de kerven, ook al genoemd, daar lag zijn Bijbel en daar had hij tijd met God. Maar aan de andere kant kon hij vertellen op het Dabarwerk in de 50e jaren en in de 60e jaren de interkerkelijke evangelisatiecommissie in Elburg. En later, 62 is dat ongeveer geweest, op de contactgroep toen nog in het landbouwhuis van de familie Vis. Hè, met de gezusters Vis. En vanaf dat moment begon er iets te broeien en te bloeien. En jullie vader, toen al 40, gaf leiding aan een groep groeiende jongeren in de 20. Die God ontmoetten, God leerden kennen en er gebeurden wonderlijke dingen. Er kwamen tientallen jongeren tot geloof in die tijd. En jullie vader mocht daar leiding aan geven. En dat was natuurlijk zijn passie, dat had zijn hart. Wat een tijd is dat geweest. God was voelbaar en zichtbaar aanwezig. En ze gingen erop uit. Met evangelisatie, met het gitaartje de straat op. Ze zijn zelfs op tv geweest. En ik luister nog steeds wel eens opnames van die tijd terug. Die zijn er nog allemaal. En hoe vaak hoor je je vader dan leiding geven aan de groep. En het gebed leiden. En ze getuigden, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, zelfs geen coronavirus, ons kan scheiden van de liefde van God onze Vader in Jezus Christus onze Heer. Daar getuigden ze van. En de apostel Paulus, die deze verzen schreef, kon uit zijn eigen leven getuigen dat wanneer je hart richt op de Heer Jezus Christus, dat hij dan alles te boven gaat. Niks kan ons scheiden van de liefde van God als je je overgeeft. Dat is de voorwaarde. Want als er iets is wat Gerrit zo graag vandaag aan ons wilde meegeven, zei hij, dan is het dat wij aan God gehoorzaam moeten worden. Dat geldt voor jou, voor u, ook voor mij. We moeten ons losmaken, zei hij, van deze wereld. Want Satan gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Maar God wil zo graag dat wij zondige mensen ons bekeren, zodat we behouden worden. Dat is de wil van God. Dat was hij voor Gerrit natuurlijk. Maar dat is ook de wil van God voor ons vandaag. Dat is de boodschap nu wij Gerrit moeten loslaten. Dat God ons kan en wil vervullen. Net zoals hij dat bij Gerrit heeft gedaan en bij Gerrit natuurlijk ook. Dat geldt ook voor jullie kinderen en voor jullie als kleinkinderen. Opa zei nog, toen ik in Mariposa was, dat hij veel voor jullie allemaal bad. Elke dag. Dat jullie allemaal jullie de Heer Jezus als jullie herder mogen leren kennen. Is dat belangrijk dan? Vraag je af. Jazeker is dat belangrijk. En ik praat weer in de woorden van Gerrit. Elke opwekkingsbeweging heeft haar basis in het verhaal tussen Jezus en Nicodemus in de Bijbel. Dat kun je wel eens nakijken, hoe dat gesprek ging. Maar de strekking was dat Jezus zei, je moet opnieuw geboren worden. Door de Heilige Geest. En hoe doe je dat dan? Gewoon te bidden. Heer Jezus, wilt u in mijn hart komen wonen? Is dat alles? Nou, dat is in ieder geval een goed begin. Dat is nog niet alles, maar dat is wel het begin. En als je je hart voor hem openstelt, dan zal zijn Heilige Geest jou vervullen. En dan kunnen er grote dingen gebeuren. Hele grote dingen zelfs. Dat mochten we ook zien in het leven van Gerrit. Bijzonder hoe God hem heeft veranderd en hoe hij hem een mooi mens heeft gemaakt. Hij zag God aan het werken in zijn eigen leven. Hij kreeg, weliswaar wat laat op leeftijd, een hele lieve en bijzondere vrouw. Dat is ze zeker geweest. En hij kreeg ook hele mooie lieve kinderen. Met aanhang. En mooie kleinkinderen. En hele scharen. En hij had een hoop vrienden. Goede vrienden. En hij had een mooie familie. Is het dan zo dat Gerrit het altijd makkelijk heeft gehad? Zullen wij het dan als wij Jezus leren kennen, zal het dan altijd makkelijk zijn? Is er geen verdriet meer? Zijn we dan perfect geworden? Nee, dat zeker niet. Gerrit en Gree ook, en jullie ook als kinderen, jullie hebben er al wel van verteld. Jullie weten dat dat niet zo is. Er is ook verdriet geweest. Er is ook misschien wel gemis geweest. Er is ook, misschien wel wat strijd geweest hier en daar. Hè? Maar wat ik zo mooi vind, ook in de verhalen, ook in de kaart, is dat er dankbaarheid is. Voor wat er is gebeurd en wat God aan jullie allemaal heeft gegeven. En hoe Gerrit ook een voorbeeld heeft mogen zijn. Dat is dankbaarheid. We mogen dankbaar zijn. Dankbaar voor het leven van Gerrit. En de bede is, hè, ons gebed is, dat het getuigenis van Gerrit, deze Godsman, want dat is het zeker geweest, ondanks zijn fouten, ondanks zijn falen, zo krachtig zal zijn dat dit misschien wel voor vele mensen vandaag een keerpunt mag zijn, een beginpunt. Of misschien wel dat het tot vernieuwing mag zijn van ons geloof. Dat we denken in alles wat we zingen, wat we horen en wat we meemaken. Dat we denken, maar dat wil ik ook. Of dat wil ik ook opnieuw. Dan is er vandaag de mogelijkheid om ons hart open te stellen voor die God waarvan Gerrit zo getuigde. Want ooit komt er ook voor jou, voor mij, voor u, ook een dag dat we voor hem zullen staan. En Gerrit hoopte zo dat we met een hele grote schare andere mensen samen stralend voor hem staan. En dat we het lied mogen aanheffen, samen. Gerrit was er zeker van. Zelfs de dood kan mij niet scheiden van die liefde. Er wacht een geweldige toekomst aan de overkant van die rivier. Het onbekende land. Daar geen rouw meer en geen tranen. In het land van volle blijdschap. Amen.
Dankjewel, Johan, voor de woorden. We gaan nu luisteren naar een lied, tot aan die dag gezongen door Felien, een kleindochter. En daarna dan krijgt Bert Varwijk het woord, een persoonlijk woord.
Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad waar geen pijn en geen verdriet is. Ooit zal het zo zijn als wij komen in die stad en dat de Vader onze tranen wist. Tot aan die dag
Het is een voorrecht om hier te mogen staan en om wat te getuigen van onze broeder Gerrit. Ik ken hem al jaren eigenlijk en we hebben al heel veel gehoord van de kinderen en van andere mensen hoe hij was. Ik kwam geregeld bij hem thuis ook wel en de koffie was natuurlijk altijd klaar. Ze liet zo alles liggen en je vader zat dan ook daar vaak bij of hij was in de tuin. We hebben al heel wat van hem gehoord. Dat was eigenlijk... Ja, een bijzondere man. Maar het was ook een man, ik kan hier wel een uur praten over hem en wat hij allemaal gezegd heeft en gedaan heeft, maar dat hebben we allemaal met elkaar gedaan. Maar hij had een passie. Hij had ook een passie voor de Veluwe. En in de 80e jaren hadden we acties hier op de Veluwe. En daar waren we mee bezig, maar hij stond er biddend achter. Dus het was vroeger met de jeugdgroep waren de dingen gebeurd. Hij had nog een verlangen en zo zijn we bezig geweest, onder andere daar heeft hij in geholpen met gebed, zijn we ook een heel jeugdwerk is begonnen in Nunspeet. Dat is ook trouwens een kerk begonnen, een evangelische gemeente. En daar is hij ook geweest, kwam hij ook geregeld op bezoek. Maar ook voordat dat dan gebeurde, kwam ik dus met Johnny Schuin, kwamen we bij hem thuis. En ging hij ook wel vaak voor ons bidden en ging hij met ons praten. Ik heb hier neergezet, Gerrit was een geestelijk man. Nou hebben we nu echt, dat is echt wel zo, dat hebben we nu ook gehoord. En ja, hij werd zowat een eeuw oud. Gerrit had het vaak, tenminste in mijn opinie, over de hemelse gewesten. Als hij dan bad, dan had hij het vaak over de hemelse gewesten. En hemelse gewesten, dat betekent gewesten, dat is een gebied. Nou, de eerste hemel, dat is eigenlijk waar de vogels zijn. Hij hield ook van vogels, hij hield van de natuur. Dus van de lucht, dat is de eerste hemel. Dan hebben we Dus onder de hemelse gewesten moeten we dan het gebied verstaan dat direct daarboven begint. Dus je hebt de eerste hemel, de tweede hemel en zoals hij zei, de derde hemel. En dat kunnen we lezen ook in Efesiërs, dat hij ook bedoelde, er is een derde hemel, wat hij nu is. Dat is de hemel waar God heerst, waar God woont. En hij vertelde ons, en we hadden toen ook dat we dan bij hem kwamen voor gebed. En dan hadden we het erover, over die hemelse gewesten. En dan wil ik toch nog even een bijbeltekst voorlezen. We gaan geen bijbelstudie houden, maar een bijbeltekst voorlezen. Wat dan ook daar op het verhaal wat straks komt, ook betrekking heeft. En dan lees ik Efesiërs 6 vers 12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En hij bedoelde, je moet je plaatsen in die hemelse gewesten. En daar moet je tegen spreken. Daar heb je autoriteit gekregen. In het begin begreep ik hem daar niet precies in. Ik denk, ja, wat heb je nou over die hemelse gewesten? Het was allemaal een beetje vaag voor mij. Maar hoe ouder ik word en hoe meer ik de Bijbel lees, dan zie ik dat dat de waarheid is. En de tegenstander kan niet hoger komen dan de tweede hemel. Hij kan niet in die derde hemel komen. Daar kan die tegenstander niet komen. Want daar is het hemels vaderland. En we hebben getuigd, verschillende, dat Gerrit nu in dat hemelse vaderland is. En ik wil nu een paar voorbeelden geven. Er zijn vele, maar we hebben niet alle tijd ook. Bijvoorbeeld in 1980 zouden wij naar Rusland gaan met Johnny Schuin en nog wat andere mensen. Hij was dus, ja, hij wil graag met jongelui, daar wou hij mee optrekken. En we zouden dus naar Rusland gaan. En we hebben dat, zijn we naar bij hem geweest. En dan nam hij ook alle tijd voor ons, om ook voor ons te bidden. En in die tijd dat we dus bij elkaar waren, zegende hij ons. En wij denken soms wel eens heel, tenminste ook ik wel eens net zo goed, ja, wat is dat nou zegen? Nou, een zegen van God is enorm belangrijk. Dat is ook enorm krachtig. En hij gaf ons die zegen mee. En hij was een soort vertegenwoordiger van Jezus om ons die zegen mee te geven. Om ons die kracht door te geven die we nodig hadden daar in Rusland, naar het communistische regime. En op een bepaald moment zijn we dus ook bij het mausoleum geweest in Moskou. En daar waren dus heel veel mensen, wouden dus daar gaan in dat mausoleum. En wij liepen dus, we waren allemaal daar, de meeste mensen wouden hem daar eren of wat dan ook. Maar wij stonden ook in die rij en om het meter stond er een soldaat. Maar terwijl wij dus liepen, waren we aan het bidden. En dan die soldaten wisten niet, waar komt dat geluid nou vandaan? En dan deden ze, shh, maar ze wisten het niet, dat het bij ons vandaan kwam. Maar wij mompelden en wij bidden. En toen kwamen we dus dat mausoleum binnen. En toen gingen we verklaren dat hij dood is en dat Jezus leeft. Jezus is overwinnaar. Die geestelijke strijd aanpakken in de hemelse gewesten. Dat hij, Lenin en het communisme het niet voor het zeggen heeft. Maar dat Jezus overwinnaar is. Dat proclameerden we. En die soldaten en de mensen werden zenuwachtig eigenlijk. Van wie durft hier eigenlijk iets te zeggen? En ze gingen ons ook helemaal controleren. Ze wouden precies weten wat we bij ons hadden. En dan pakte ik ook soms een zadoek. En dan zwaaide ik dat voor die soldaat langs. Ik zei, wil je dit ook zien? Oh. Dus met andere woorden, maar hij had het. Hij zegende ons om daar ook een gebed. Tezamen met vele duizenden mensen die al jaren in de gevangenis zaten. En ik mocht er ook Bijbel smokkelen. Ik mocht naar Roemenië gaan. En hij begreep, we moeten bidden. We moeten een zegen bidden voor deze jonge mensen. Die gaan erop af. Die gaan de strijd aan. En daar ben ik dus dankbaar voor dat hij ons daarin geholpen heeft. En zoals ik al zei, Jezus is opgestaan uit de graf. Maar Lenin ligt hier nog steeds, ook nu nog ligt hij daar. Maar Jezus is overwinnaar. En ongeveer 10 jaar later is daar ook die grote verandering gekomen in deze muur. Die niet, want ze wouden de kerk uitroeien. We hebben zelf gezien dat ze de kerken sloopten enzovoort. Maar hij heeft voor ons gebeden. Hij begreep het, want hij was niet alleen maar geïnteresseerd in dit of dit, maar hij was algemeen geïnteresseerd in ieder. Als ik dan bij hem kwam in Mariposa, dan kon hij mij precies vertellen wie mijn kinderen waren. En hij wist ook precies wat, en dan was ik met David er ook nog een keer, en dan zegt hij tegen David, nee, je moet zo doen met die bloemen, of je moet dit doen, dat wist hij precies. En op het laatst sprak hij dus heel langzaam, en toch kon ik hem heel goed verstaan. En dan zeg ik, ik heb hier een goed plekje, zegt hij, want ik kan hier schuin, kan ik lekker naar buiten kijken, en dan kijk ik naar de kerk en dan kan ik mooi bidden. Tweede voorbeeld is dat we in onze gemeente gingen we avondmaal vieren. En toen had hij een hele mooie tafel, had hij klaargemaakt, met een wit laken. En dan konden we dus naar hem, toen riep hij ons naar voren en dan zeggen we gaan maaltijd houden. Gaan avondmaal houden. En dan riep hij zo'n 10 mensen naar voren en dan zaten we heel rustig aan tafel, ieder op zijn stoel. En dan nam hij ook de tijd en als dat klaar was, dan kwam de volgende 10. Want hij wou laten zien, wij gaan, en dat meende hij echt, wij gaan met hem aan tafel zitten. In de hemel. Staat ook in de Bijbel. Ik geloof ook dat we later ook toch zullen eten. Zullen we iets anders eten. Ik weet niet hoe het zal zijn. Maar dat heeft hij ons zo laten zien. En dan vertelde hij totdat hij komt. Dus hij sprak ook toen al. Hij had het altijd over de wederkomst. Wij mogen dus aan Gods tafel zitten. En deze tekst wil ik eens van mezelf, wil ik u ook graag doorgeven. Zei het ook aan mijn broer. Hij zegt, ik heb nog nooit gehoord, zegt hij, Bert, wat zeg je me nou toch? En dan wil ik deze tekst ook aan u doorgeven. Want het heeft uw vader, behaagd u het koninkrijk te geven. Mooi toch? Als je een vader hebt die sterft en die laat heel mooie dingen na, zeg je dan nee, dat wil ik niet? Dat past mij niet? Dat wil je toch graag ontvangen? Nou, hij zegt hier, want het heeft uw vader, dat is de Vader in de hemel, heeft het behaagd om ons het koninkrijk te geven. Dat waren zo'n paar ideeën wat ik met u door wil geven over Gerrit. Fixen. Hartelijk dank.
Dankjewel, broeder, voor deze woorden. We gaan nog weer een lied zingen samen. Kom, blijde morgen. Thank you. We willen samen deze samenkomst beëindigen met een dankgebed. Vader in de hemel, zoals we ook uw naam aangeroepen hebben voordat deze dankdienst begon, mogen we u weer danken voor het samen zijn waar we veel gehoord hebben over het leven van onze broeder Gerrit, hoe u hem al op hele jonge leeftijd aangeraakt hebt en dat hij zijn hart aan u mocht geven en dat hij zich een kind van u mocht weten, gekocht door het kostbare bloed van uw zoon, de Heer Jezus. En we hebben zulke prachtige liederen gezongen die hij ook allemaal zelf uitgezocht heeft. Wat een voorrecht is dat, om dat ook te weten. En ook over die blijde morgen en ook de woorden die we net als laatste gezongen hebben. Dan slechts ben ik veilig als gij met mij zijt. En dat mocht hij weten. En wat Febe en Janneke ook doorgegeven hebben, hij was als het ware ook een doorgeefluik. Hij heeft het aan zoveel mensen door mogen geven, aan zijn kinderen, zijn kleinkinderen. En het is al aangehaald, hij had één passie in zijn leven. En dat was een passie voor het verkondigen van uw woord, het evangelie. Bij het leger des heils zouden ze zeggen, een echte heilsoldaat. Hij schaamde zich het evangelie niet. En ik hoop dat we vanmorgen uit de woorden die gesproken zijn, ja, dat ook zullen meenemen in ons hart. Dat we mogen weten dat de Heer Jezus ons zoekt. Iedere dag. We leven nog in een genadetijd. We leven wel in een turbulente wereld. Maar we mogen weten, God is nog altijd dezelfde. En hij wil zo graag dat er geen ene kostbare ziel verloren zal gaan. We mogen ons hart voor hem openstellen, zodat hij de woning kan maken. En als hij in ons hart een woning kan maken, hij is bezig om woning te bereiden voor ons in het hemels vaderhuis. In het vaderhuis met de vele woningen. Daar is geen woning nodig, maar daar is het goed. Daar is het heel goed. Heer, zo danken we u voor deze morgen, dat we echt een dankdienst mochten houden voor het leven van onze broeder Gerrit. Wie hij mocht zijn voor vele mensen, voor zijn vrouw, voor zijn gezin. En het is ook al aangehaald, we weten, we zijn allemaal niet volmaakt hier als mens op deze wereld. Maar u wilt van ons een nieuwe schepping maken, als we neer één keer bij u mogen zijn. Heer, ook het verdere van deze dag, deze dienst en wat er nog komen gaat, willen we u vragen, wilt u met ons gaan? En wil met de kinderen zijn, de kleinkinderen, ook als zo het moment komt van het definitieve afscheid. Maar we mogen weten, in onze harten blijven we vader, opa en vriend, die blijven we in onze harten houden. Daar heeft hij een warme plek. Dank u daarvoor, voor alles wat u gegeven hebt en wat u nog geeft, iedere dag. Amen. Ik wil het woord graag geven aan de begrafenisondernemer.
Net als aan jullie moeder Gree, bewaren wij ook hele goede herinneringen aan jullie vader Gerrit. Kinderen, kleinkinderen van Gerrit Fixe, genodigden hier in de kerk. En u die via livestream met ons verbonden bent, na deze dankdienst wil ik u en jullie uitnodigen om uw vader en jullie open te begeleiden naar de begraafplaats aan de Bovenweg in het Harde. Voor we naar het Harde gaan, wordt er achter in de kerk u eerst nog een kop koffie en een broodje aangeboden. U krijgt van mij dadelijk een teken wanneer wij Gerrit Fixe uitdragen en wij vertrekken naar het Harde. Zodra wij de kerk verlaten, zal de livestream stoppen. En ik mag u namens de kinderen danken dat u op deze wijze toch ook uw medeleven heeft willen laten zien. En mag ik u nu vragen op te staan van uw zitplaats. En wil ik graag de kinderen en kleinkinderen als eerste uitnodigen om mee te lopen.